Dag, hartelijk welkom bij de VPRO en welkom bij het Marathon Interview. Deze week hoort u op Radio 1 hier iedere dag tussen 8 en 11 moet ik zeggen, een nieuwe aflevering van het Marathon Interview. 3 uur lang 1-op-1 gesprekken met speciale gasten uit de wereld van de wetenschap, de politiek of de cultuur. Vanavond een gesprek met hoogleraar forensische psychologie Corine de Ruiter. 13 jaar geleden, toen ze hoogleraar forensische psychologie werd, stak ze haar pittige kritiek op ons strafrechtssysteem al niet onder stoelen of banken. De politie gebruikt bij de opsporing amateuristische daderprofielen. Rechters werken met ronduit slechte rapporten over de psychologische achtergronden van de dader. Gevangenisstraf helpt niet en maakt mensen nog slechter en doet de kans op herhaling juist toenemen. Opmerkelijke opvattingen voor iemand die regelmatig in de gevangenis spreekt met daders van de meest gewelddadige delicten. Hoe zou ze daar nu, 13 jaar later, en vele criminele ervaringen verder over denken? En komt het nu omdat er meer aandacht voor is, of gebeurt het gewoon vaker dat sommige mensen ogenschijnlijk, zonder aanleiding of reden, opeens ontploffen? Ook goede mensen doen soms beestachtige dingen, zegt de advocaat van de brave boer die vanuit het niets de 16-jarige Marianne Vaatstra verkrachtte en vermoordde. En wat te denken van die doodnormale leuke huisvader die een paar weekenden geleden op zondagochtend opeens besluit zijn hele gezin uit te moorden. Waarom gebeurt het? Zegt het iets over deze tijd? Zijn we wellicht allemaal aan het verwoorden tot narcisten die niet meer met teleurstelling en tegenslag om kunnen gaan? Genoeg aanleiding dus om de komende 3 uur tot 11 uur vanavond diepgravend te spreken met een forensisch psycholoog. Ze is uitgesproken, maar nog lang niet uitgepraat. Corine de Ruiter. En uw verhoorder van dienst daarbij vanavond is Hans Simonsen. Tot slot wil ik u nog zeggen dat wanneer u tijdens het gesprek dat komen gaat een ingeving of een vraag heeft, u deze kunt mailen aan ons op marathoninterview@vpro.nl of via de Twitter #marathoninterview. En dan is nu het woord aan Hans Simonsen.
Ja, welkom voor deze komende 3 uur. Voordat luisteraars die niet goed hebben geluisterd naar de voorgaande tekst nu denken dat u zich bezighoudt met woon-werkverkeer. Legt u eens uit wat een hoogleraar forensische psychologie zoal doet.
Nou, net zoals iedere hoogleraar doet een hoogleraar forensische psychologie globaal genomen drie taken. Onderwijs, onderzoek en bestuur. En is er nog een vierde taak die eigenlijk ook in de functieomschrijving van een hoogleraar staat. En dat is maatschappelijke dienstverlening.
En wat is dat?
En dat betekent het overdragen van de kennis die in dit geval het vak van de forensische psychologie genereert. Die beschikbaar stellen aan de maatschappij. Dus dat betekent voorlichting aan iedereen, aan het algemene publiek. Bijdragen aan debatten, opiniestukken.
Media optredens, maar ook wetenschappelijke publicaties, neem ik aan.
Ja, maar dat valt meer onder onderzoek.
De uitkomsten van het onderzoek leiden tot een wetenschappelijke publicatie.
Ja.
Maar dat forensische, dat moeten we misschien toch nog eens even goed uitleggen. We zitten trouwens in Maastricht, waar u woont en werkt. En we zitten hier zijn te gast bij de regionale omroep. Daar mochten we gebruik maken van de studio voor deze avond. En op teletext staat boven ons aan een bericht over een verdronken peuter die gewurgd blijkt te zijn. Het gaat om een jongetje die met zijn moeder in het water is gereden vorige week. En daarbij is ze overleden. Maar nu blijkt dat hij gewurgd is voordat de moeder het water inreed. En ik vroeg u, zou het kunnen zijn dat u daar in de toekomst nog bemoeienis mee krijgt met die zaak?
En toen zei ik, ja, dat zou kunnen. Ja, ik heb wel vaker meegemaakt dat ik eigenlijk al allerlei informatie vanuit de media over een strafzaak en ook over een dader, of een verdachte moet ik zeggen, had gehoord voordat ik überhaupt bij die zaak betrokken raakte. Voorbeelden zijn de Bijenkorfzaak, dat is een vrij high-profile zaak, zeg maar. De zaak van Richard H. uit
Maar de Bijenkorfzaak nog even verhelderen.
Ja, de Bijenkorfzaak was een moeder. Een jonge moeder die haar 1,5 jaar oude dochtertje... In oktober 2007 in de Bijenkorf in Amsterdam... vanaf de hoogste verdieping van het atrium naar beneden liet vallen... en daarna ook zelf naar beneden sprong.
Kind kwam om het leven, zij niet?
Nee, nee, maar ze had wel zeer fors letsel... wat voor een deel ook blijvend is.
Ja, en wat is uw bemoeienis dan? Wat heeft u daarin gedaan in die zaak?
In die zaak werd ik ingeschakeld in de fase dat de zaak nog bij de rechtbank was. Er lagen al twee rapporten. Eentje van een psycholoog en eentje van een psychiater. En de advocaat van deze mevrouw en die mevrouw zelf, die herkenden haar persoonlijkheid niet in die rapportages die voorlagen.
Want, kort gezegd, in die rapporten stond... deze mevrouw is een borderliner en heeft om die reden dat kind naar beneden gegooid.
Dat klopt, ja. Ja, ze zou een chronische persoonlijkheidsstoornis hebben... van borderline type. En ze zou dus psychotisch geworden zijn... in de aanloop naar dat incident... En deze twee rapporteurs die verklaarden dus de psychose vanuit de borderline stoornis. Omdat het inderdaad zo is dat sommige mensen die een borderline stoornis hebben... ook korte periodes hebben dat ze het contact met de realiteit kwijt zijn. Dat ze, geesten zien of dingen horen die andere mensen niet horen.
Ja, en hoe raakt u dan betrokken? De telefoon gaat op een dag. U krijgt de advocaat aan de telefoon van die mevrouw. Ja. En wat zegt die dan?
Nou, wat ik net tegen u zei, die zegt dan van... er ligt een rapport en men zegt dat deze mevrouw borderline is... maar wij herkennen dat niet. En wel hier en hierom. Zou u bereid zijn om een contra-expertise te doen? Nou, dan zeg ik altijd meteen... dat kan ik nu nog niet zeggen. Er moet een duidelijke onderzoeksvraag liggen. Die moet u formuleren met de cliënt. En dan wil ik dat wel doen. Wil ik daarnaar kijken. Of ik denk dat dat een vraag is die ik kan beantwoorden. Want er zijn ook soms vragen. Ja, dat is niet mijn expertise. Dus dan zeg ik, dan moet u bij die andere deskundige zijn. Dus dat is één.
En wat was de onderzoeksvraag in dit geval?
Nou, de onderzoeksvraag was eigenlijk dezelfde vraag... als die aan de eerste rapporteurs gesteld was. En dat was de vraag van... wat voor stoornis heeft deze mevrouw? En
wat is er in godsnaam toerekeningsvatbaar? Dat deze mevrouw dit doet?
Wat is er gebeurd? En men had ook nog een aantal specifieke vragen. Namelijk een vraag naar wat de psychose mogelijk veroorzaakt zou kunnen hebben. Want dat ze psychotisch was op het moment dat ze haar dochtertje naar beneden liet vallen. Dat was wel duidelijk. Ook vanuit allerlei getuigenverklaringen van mensen die haar gezien hadden. Maar... wat de oorzaak daarvan was, dat was niet helder. En die advocaat...
Wel onderzocht?
Nee, het was niet goed onderzocht naar de mening van de advocaat. En
waar moet je dan naar kijken? Medicijngebruik?
Nou, je moet naar alles kijken. Je moet alle opties openhouden. We weten uit onderzoek dat bij 80% van de geweldsmisdrijven... in dit geval dus, doodslag, moord, hoe je het ook juridisch wil kwalificeren... speelt middelengebruik een rol. Dus alcohol, drugs, maar ook medicijnen die zijn voorgeschreven. Al dan niet in veel te grote hoeveelheden gebruikt. Noem maar op. Dus er zijn allerlei oorzaken. Een hersentumor. Je moet eigenlijk alle opties openhouden als je aan zo'n onderzoek begint. En je moet dat heel systematisch doen. En in die zin werk ik ook anders dan, dan heel veel andere psychologen en psychiaters in Nederland. Omdat ik daar een gestructureerde methode voor hanteer. En dus heel systematisch die verschillende mogelijke oorzaken... onder de loep nemen in mijn onderzoek.
Ja, maar zegt u nu eigenlijk tussen de regels door... dat je als iemand een moord pleegt eigenlijk ook zou moeten scannen... of die niet een hersentumor heeft?
Nou, alleen als er aanwijzingen zijn vanuit het symptoombeeld... die daarop zouden kunnen wijzen. Een goed voorbeeld is Sietske H. Dat is de vrouw die in een klein dorpje in in Friesland, Nijbeets.
Tandartsassistent, toch?
Ja, die tandartsassistenten. Die heeft dus 4 pasgeboren kinderen, baby's gedood.
Haar eigen
in een koffer.
Pasgeboren kinderen.
Ja, haar eigen pasgeboren kinderen. En ze heeft eerst geweigerd om mee te werken aan zo'n gedragskundig onderzoek. In opdracht van de rechtbank. Dat heeft ze dus gezegd, dat wil ik niet. Toen kreeg ze een hele hoge gevangenisstraf. En toen in de hoge beroepsfase is ze wel gaan meewerken. En uit dat onderzoek, en dat onderzoek, voor zover ik het heb gezien, ik heb natuurlijk alleen maar de uitspraak op rechtspraak.nl gelezen, maar in die uitspraak staat verwoord dat bij haar, bij MRI-onderzoek, grote afwijkingen in de frontaalkwab zijn aangetoond, zijn gevonden. En ze spreken in dat arrest spreken ze van een frontaalkwab-syndroom. En ja, de reden dat men daar dat uitgebreide neurologische onderzoek is gaan doen, is omdat men het gedrag, haar gedrag, probeerde te verklaren. En ik denk dat men er niet uitkwam alleen met die psychologische observaties en met psychologische tests. En dan moet je soms een stap verder gaan. Maar je moet, net zoals je, ik heb nu bijvoorbeeld een klacht aan mijn knie. Waarschijnlijk slijtage van 30 jaar hardlopen. En ja, wat doet zo'n dokter dan? Die doet een röntgenfoto. En daar gaat hij eerst kijken. Nou ja, je zou kunnen zeggen, de psychologische test, dat is de röntgenfoto. Dat is een beetje de standaardmethode. En pas als je daar niet genoeg aan hebt. En echt denkt van, ik kom er niet met mijn neuropsychologische testjes. Ik wil echt kijken of ik een neuraal substraat kan vinden. Dan ga je verder en ga je de scanner in.
Ja, goed. Voordat we te technisch worden.
Ja.
De luisteraar heeft inmiddels door dat het een reuze gezellige avond wordt. Dat we het allemaal over hele gezellige dingen gaan hebben. Maar wel even terug en afmaken dat verhaal over die Bijenkorfmoord.
Ja.
U vond iets.
Ja.
Iets opmerkelijks.
Ja, wat mij heel erg opviel. Toen ik mevrouw ging onderzoeken in de gevangenis. Was dat zij, ze was er lichamelijk slecht aan toe. Ze kon slecht lopen. Ze had ook bijna geen tanden meer in haar mond, met name de voortanden. En ze sprak dus moeilijk. Maar ik zag vooral een hele, eigenlijk een hele volwassen, reële, realistische vrouw. Strijdbaar. Er is iets gebeurd en ik vind het vreselijk. Ik mis mijn kind heel erg. En ik wil dit begrijpen.
Dat zei ze meteen tegen u, dat ze het verschrikkelijk vond wat er gebeurd was.
Ja, dat ze het verschrikkelijk vond. Ja, absoluut. Maar ik zag dus niet, wat ik had globaal die 2 eerdere rapporten doorgelezen. En heel veel van de zaken die daarin stonden, die herkende ik niet. En dus ik heb haar toen 2 keer bezocht. Ik ben haar ook gaan testen. Ik heb een semi-gestructureerd interview gedaan om te kijken van, voldoet ze nou aan de criteria voor een borderline stoornis? En dat vond ik niet. Wat me ook opviel aan haar symptomen was dat ze eigenlijk maar heel kort psychotisch was geweest. En die psychose, ze had een paranoïde psychose. Ze was ervan overtuigd dat zij en haar kind gevaar liepen. En met name dat haar dochter zou worden verkracht en gemarteld door een of andere secte. En dat zou gebeuren op 23 oktober. En daar wilde ze koste wat kost haar kind van redden. En zij is toen ook langs allerlei kerken en moskeeën gegaan om daar redding te zoeken. Ze had het gevoel van, als ik in het godshuis ben, dan komt het nog goed. Ze werd nergens binnengelaten en uiteindelijk heeft ze toen die stap genomen om naar de Bijenkorf te gaan. Maar wat heel opmerkelijk was,
De redding bestond uit het dan maar dood.
Ja, dan alles liever dan dat, zeg maar. En ze sprong zelf ook. Ze had ook het idee van, ik wil bij mijn kind blijven dan. Maar die symptomen die waren dus heel kort en heel heftig opgetreden. En bij mensen die een borderline stoornis hebben, als ze al psychotisch worden, is het meestal niet zo heftig. Niet zo extreem als dit. En het deed mij heel erg denken aan een drugspsychose. Mensen die bijvoorbeeld een grote hoeveelheid amfetamine gebruiken, dus speed, die daar gevoelig voor zijn, die kunnen ook plotseling ontzettend paranoia worden.
Dus u ging haar doorzagen over haar middelengebruik?
Inderdaad, ik ging haar doorzagen over haar middelengebruik. Ze rookte wel eens een jointje, gebruikte wel eens alcohol, nooit meer dan 2 glazen per avond. Maar wat ze ook vertelde was dat ze in de weken, ze wist niet precies, maar ze schatte tussen de 2 weken en 10 dagen zoiets, voordat dit gebeurde, was ze begonnen met het slikken van dieetpillen. Die had ze aangeschaft.
Dieetpillen?
Dieetpillen. Ja, dat zijn dan via Telcel een bepaald dieetpillen, reduce fat fast, zogenaamde kruidentabletten. En ze zei dat ze daardoor allerlei vreemde klachten kreeg. Ze kon niet meer slapen, ze viel ontzettend af, terwijl ze nog steeds veel at. Ze had last van hevig transpireren. Ze kreeg hartkloppingen. En ze werd dus ook heel erg paranoïde. En toen ben ik, wetenschapper die ik ben ik gaan kijken van nou, is er in de literatuur iets bekend over dit soort bijwerkingen van bepaalde type dieetpillen?
Ja, want bij dieetpillen denk je niet aan zoiets heftigs.
Nee. Maar toen bleek dus dat er in Amerika door de FDA, de Food and Drug Administration, al een aantal jaren eerder maatregelen waren genomen tegen dit soort dieetpillen. Omdat ze allerlei zeer serieuze bijwerkingen hadden. Zoals plotselinge hartdood, herseninfarcten en ook psychoses.
Ja.
En er was ook bijvoorbeeld in één artikel vond ik een gevalsbeschrijving van een mevrouw uit Amerika die nog nooit enig psychiatrisch symptoom had gehad, die opeens psychotisch werd toen ze die pillen ging gebruiken. Dus ja.
Kortom, u had een hit.
Nou ja, ik dacht die hypothese. Die hypothese wilde ik tot op de bodem uitgezocht hebben.
Ja.
Want ik was, ja, die alternatieve hypothese van die borderline stoornis, die leek me minder plausibel. Ook al op grond van allerlei lichamelijke symptomen die ze ook had. En de meeste mensen die psychotisch zijn, die hebben niet ook hartkloppingen en transpireren en dat soort dingen. Dat is toch wel heel apart.
De uitkomst van dit alles, ik onderbreek u even, want ik merk aan u hoe gedetailleerd u wil vertellen hoe u bezig bent met het vak. In die zin is het buitengewoon illustratief voor hoe u werkt.
Ja.
De uitkomst van dit alles was dat het wetenschappelijk toch wel buitengewoon aannemelijk was dat zij grotendeels ontoerekening vatbaar was door het slikken van die dieetpillen.
Ja.
Waar leidde dat toe?
Ja. Nou ja, uiteindelijk heeft het rapport dat ik geschreven heb, waarin ik deze hypothese dus opperde, en naast mij was ook een psychiater gevraagd om te rapporteren door de rechtbank. Dat was Hans Sanders. En die kwam onafhankelijk van mij tot dezelfde conclusie dat dat idee van die pillen, dat niet zomaar van tafel geschoven kon worden. Toen is zij opnieuw onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat was in het kader van het hoger beroep bij het Hof in Amsterdam. En uiteindelijk heeft het Hof alle deskundigen gehoord.
Want zij had al een straf aan de broek van?
Nee, ze had een TBS opgelegd gekregen. Volgens mij, ik weet niet of ze ook gevangenisstraf had gekregen, maar ze had in ieder geval ter beschikkingstelling gekregen op basis van die eerste 2 rapporten die dus zeiden van nou, ze is gestoord en er is gevaar voor herhaling. Wat overigens ook, wat mij betreft, wetenschappelijk niet te onderbouwen is. Maar even afgezien daarvan, dus in hoger beroep werden alle deskundigen gehoord. En toen heeft het Hof Amsterdam gezegd van nou, de kans dat ze inderdaad psychotisch geworden door die pillen of door een of andere oorzaak, dat kan niet bewezen worden, want er was geen bloed afgenomen bij haar. Die pillen die waren niet meer beschikbaar. Die zijn ook niet door de politie in beslag genomen, helaas. Maar ze is wel ontslagen van rechtsvervolging.
Dus ze is nu
maar
weer
ze
vrij.
Ze had wel 3 jaar, meer dan 3 jaar, in de gevangenis doorgebracht.
Maar ze loopt nu weer vrij rond.
Ja.
En heeft u dan nog wel eens contact met zo iemand?
Nee, met haar niet. Nee, ik weet nog
wel.
Dus
u weet niet hoe het met haar gaat?
Ik weet een beetje hoe het met haar gaat. Maar ja.
Was zij ook echt in de rouw al toen u met haar sprak over wat er gebeurd was?
Ja, ze was. Want ik heb
het is natuurlijk afschuwelijk als je je kind.
En het is ook afschuwelijk in mijn optiek dat dit soort mensen zo lang in de gevangenis moeten doorbrengen. Waar het toch heel erg moeilijk is om te rouwen. En om contact te houden met familie, met vrienden. Wat allemaal zo belangrijk is om, om daar op enige manier een plek aan te geven.
Ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook wel weer logisch dat je als samenleving zegt van ja, daar moeten we toch wel eens even goed naar kijken wat hier allemaal aan de hand is. Want ja, dat willen we natuurlijk niet, dat ouders hun kinderen vermoorden.
Nee, dat klopt. Alleen de vraag is, als zo evident is, zoals bij deze mevrouw, dat ze heel erg in de war was terwijl ze dat deed, dan denk ik dat je heel goed kan kiezen om zo iemand dan, terwijl het strafproces gaande is, in een setting op te nemen waar in ieder geval basale medische en psychiatrische zorg aanwezig is.
Ja, dus eigenlijk zegt u van ik heb kritiek op dat het zo lang heeft geduurd voordat dit aan het licht kwam.
Ja, nou, ik heb sowieso kritiek op hoe wij in Nederland omgaan met ernstig zieke mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd. Een ernstig strafbaar feit dan. Die worden eigenlijk zonder uitzondering in een gevangenisregime geplaatst. En als ze enigszins daartoe in staat zijn, dan komen ze in een gewoon huis van bewaring regime. En dan daar is echt geen psycholoog die ze iedere week kunnen spreken om te praten over hun problemen.
Nee. Nu is dit eigenlijk een succesverhaal voor u, want u heeft hier iets heel zinnigs kunnen doen. Komt het ook wel voor dat u spreekt met mensen in de gevangenis, of contra-expertise wordt gevraagd en dat u er niet uitkomt?
Dat in de zin van?
Nou, dat het geen nieuwe inzichten oplevert. Of dat het onbegrijpelijk blijft. Leidt het altijd tot iets?
Ja, het zijn sowieso. Kijk, al deze zaken die ik doe, ze zijn allemaal uniek. Dus ze brengen ook unieke vragen met zich mee. En voor mij is iedere zaak die ik doe, is een enorme puzzel. En meestal is het zo, als ik iemand dan de eerste keer gezien heb, dan op basis van het dossier, wat heeft hij gedaan, dan heb ik een idee, een soort werkhypothese. En het komt eigenlijk in 80% van de gevallen voor dat die werkhypothese uiteindelijk niet blijkt te kloppen. Dus je moet heel erg oppassen ook, en dat is ook het grote gevaar van psychologiebedrijven überhaupt, dat je niet vanuit allerlei vooroordelen gaat denken. En denkt van, oh, nou, deze persoon heeft een vreselijk misdrijf gepleegd. Nou, het zal wel een psychopaat zijn. Of deze persoon heeft zich aan een kind vergrepen. Nou, het zal wel een pedofiel zijn. Als je dat doet, en ik zie soms dat gebeurt, in rapporten die ik onder ogen heb gehad, ja, dan geef je echt op ontzettend glad ijs. Niets is wat het lijkt, nee. En je moet elke keer eigenlijk weer, en het is ook heel belangrijk, vind ik, dat je consulteert met collega's. Als je denkt bijvoorbeeld aan die zaak van Sietske H, waar we het straks over hadden. Nou, op een gegeven moment wordt dan duidelijk van, nou, misschien is er iets neurologisch aan de hand. Nou, in mijn geval, dan zou ik er absoluut meteen een collega neuropsycholoog bij halen. Ik weet wel rudimentair een aantal.
Maar kan dat ook altijd? Is daar genoeg geld voor om zo'n onderzoek?
Ja,
want wie betaalt u eigenlijk als u zo'n onderzoek doet?
Dat is een hele goede vraag. In principe, in de zaak van de bijkorfmoeder, werd ik betaald door de rechtbank. Het verzoek van de advocaat om haar opnieuw te laten onderzoeken door twee onafhankelijke deskundigen, dat werd gehonoreerd. Maar dat is niet altijd zo. En dan is natuurlijk de vraag van, ja, kan de verdachte een onderzoek zelf betalen? En zo nee, dan houdt het eigenlijk.
Wat kost zo'n onderzoek?
Nou, in de rechtbank heeft vaste tarieven. Mm-hmm. Dus het ministerie van Justitie hanteert vaste tarieven voor deskundigen in strafzaken. En voor psychologen ligt het tarief, geloof ik, nu op iets van €87 per uur. Maar
als u er nog eens een neuroloog bij wilt halen of een.
Dat moet je allemaal beargumenteren.
Protoloog in dit geval.
Ja. En bovendien, wat nog belangrijker is, is het aantal uren wat je kan declareren als psycholoog. Dat is aan een maximum gekoppeld. En dat is nu, ik geloof...
Nou, de techniek interesseert me niet zo heel veel. Sorry dat klinkt wat onbeleefd. Maar leidt het vaak tot beperking? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Ja, want kijk, de rechtbank zegt dan... Ja, je mag er maar 20 uur aan besteden. Maar ik heb misschien wel 40 uur nodig om het onderzoek goed te doen.
En hoe vaak kunt u dat niet doen?
Nou, ik bel dan de rechtbank op, de rechtscommissaris. En dan zeg ik van nou, ik heb meer uren nodig. En wel hier en hier en hierom. En ja, als ik die uren niet krijg, dan kan ik het onderzoek niet doen.
En meestal
honoreren ze dat wel.
Altijd of meestal?
Tot nu toe wel.
Tot nu toe kon u het uiteindelijk wel doen.
Ja.
En kon u er ook derde deskundige bij halen?
Ja.
Komt het ook vaak voor dat u met mensen spreekt waar u geen enkele sympathie voor kunt opbrengen?
Nee.
Bent u wel eens bang tijdens dat soort gesprekken?
Nee.
Druipt het gevaar er wel eens vanaf?
Ik ben maar één keer, zeg maar, bedreigd door iemand in de gevangenis. En dat was een meneer die was psychotisch op dat moment. Die was heel paranoïde. En ik ging hem vertellen dat ik een TBS-advies zou gaan geven aan de rechtbank. En daar was hij uiteraard niet blij mee. Hij hoopte eigenlijk... Hij had al een TBS-advies gekregen van een andere psycholoog. En hij hoopte dat ik iets anders zou adviseren. En ja, dat deed ik niet. Want ik vond echt dat hij heel ziek was. En toen werd hij boos en ook dreigend. En zag hij mij dus ook als onderdeel van het complot. Maar dat duurde maar heel even. En ik denk dat ik wel de technieken heb. Zeg maar de gesprekstechnieken om zo iemand
dan... Hoe dan? Wat dan?
Weer rustig... Dan je moet aan de ene kant iemand de ruimte geven. Om die gevoelens te hebben en te uiten. En tegelijkertijd ook duidelijk aangeven. Dit is mijn professie. En het interessante is dat als je de tijd neemt...
Ja, maar dan zegt zo iemand van... Ja, Amohula, uw professie. U gaat een advies uitbrengen... waardoor ik waarschijnlijk de rest van mijn leven in een TBS-kliniek blijf.
Ja, maar het is toch interessant. Mijn ervaring is dat als je de tijd neemt om uit te leggen... Dus als je iemand gaat vertellen bijvoorbeeld van... Ik heb dit en dit bij u waargenomen. Bijvoorbeeld bij een psychotische man die ik dan een paar uur gesproken heb. Dan heb ik gemerkt dat die meneer heel gevoelig was voor geluiden in de kamer daarnaast. En hij zei eigenlijk op een gegeven moment van nou laten we hier maar weggaan. Want laten we maar stoppen. Want ik heb het gevoel dat zij ons kunnen horen. Nou, dat is niet reëel. Want je hoort wel wat geroezemoes. Maar letterlijk kan je die gesprekken niet volgen. Dus door dat soort voorbeelden dan te geven aan iemand, terug te geven eigenlijk, en zeggen van, goh, dat vond ik toch wel een beetje vreemd. En dat is, dat is niet gewoon, zeg maar. En als je dan een aantal van die voorbeelden geeft, dan gaan mensen soms toch nadenken van, ik herken dat wel. En het idee ook dat,
Hoe lang praat u eigenlijk dan?
Nou, als ik dus eigenlijk psycho-educatie geef, als ik iemand uitleg geef over de stoornis die ik geconstateerd heb, dat kan zo wel een uur mee heen gaan.
Ja,
en het is ontzettend belangrijk.
Hoe wordt u op zo'n moment beveiligd?
In de gevangenis heb je altijd een alarmknop in zo'n kamertje, maar die heb ik nog nooit hoeven te gebruiken. Ik ben niet zo bang uitgevallen, maar ik denk ook dat ik echt probeer contact te maken met die persoon. En ieder mens, ook iemand die heel erg in de war is,
benaderbaar.
Is benaderbaar, als mens.
Bent u dan erg bezig met wat diegene gedaan heeft op zo'n moment?
Dat is mijn vak. Dus ik hou me bezig met mensen...
Nee, maar ik bedoel ook in uw eigen psychologie. Bent u waakzamer? Is uw adrenalinegehalte hoger?
Nee, mijn adrenalinegehalte gaat niet helemaal stijgen. Nee, ik kan dat... Ja, ik ben rustig, maar wel alert. En bij zo'n spreken zoals iemand die mediteert. Die is alert, maar wel rustig.
Ja. Maar het uw vak brengt met zich mee, en dat is misschien, vergeef me het woord, ook wel een beetje leuk, dat je dus de mogelijkheid hebt om met dit soort mensen te praten. En dingen uit te zoeken die andere mensen niet kunnen uitzoeken.
Ja, ja. Ik beschouw het ook. Ja, ik vind sowieso dat een voorrecht om aan de universiteit te werken, om jonge mensen te mogen opleiden, in te wijden in het vak. En dit hoort daar ook bij. En ik neem studenten ook vaak mee als ik dit soort onderzoeken in de gevangenis doe.
Dat mag ook, die mogen gewoon mee.
Ja, dan zijn ze forensisch psycholoog in opleiding en dan neem ik ze mee. Ja.
Maar ik vraag dus eigenlijk, gaat er ook een soort aantrekkingskracht uit van dit soort contact?
Ja, ik heb dat zelf niet. Niet in de zin van, zoals ik dat soms zie bij mijn studenten. Die kijken veel naar CSI en die zijn geboeid
nee, ik
door,
niet dat
door
soort
seriemoordenaars.
Nee, ik bedoel niet zo dat soort sensatie. Maar ik ben voor mijn werk wel eens in de gevangenis in Italië geweest en mocht spreken met de moordenaars van Aldo Moro. En de ontvoerders daarvan. Dat gaf wel een bepaalde sensatie dat lukte om met die mensen een gesprek te voeren waar dus niemand mee mocht spreken. Dat bedoel ik eigenlijk meer.
Ja, maar
en je hoopt dan tot nieuwe inzichten te komen.
Ja, nou ja, ik denk dat ik ga dat contact aan om die persoon te begrijpen. Dat is mijn streven. Om die persoon in zijn persoonlijkheid, met zijn geschiedenis, waarbij dan ook dat misdrijf hoort, te doorgronden. En dat is, dat doe ik dan op een wetenschappelijke manier. Maar ik gebruik natuurlijk ook mijn ervaring, mijn klinische ervaring en mijn levenservaring, noem maar op. Maar dat is, dat is de puzzel en dat is wat me boeit. En dat doe ik dan in dit geval op het individuele niveau met die gedetineerden. En in meer groter wetenschappelijk onderzoek, wat ik doe over grote groepen, probeer ik dat ook vorm te geven. Dus altijd nieuwsgierig zijn naar de ander.
Ja, ja. Sommige vrouwen voelen zich aangetrokken tot criminele mannen. Snapt u daar iets van?
Niet echt, nee. Nee, ik herken het niet bij mezelf.
Het is ook geen slimme manier om te vragen of u zich aangetrokken voelt tot criminele mannen. Nee.
Een aantal vrouwen hebben inderdaad een beetje een soort reddende engel syndroom.
Ja, precies, dat is het, hè?
Ja,
maar heeft
dat
te maken met de combinatie van gevaar en aandoenlijkheid?
Ja, het interessante is dat er is onderzoek gedaan en er zijn ook veel anekdotes over eigenlijk de meest psychopathische mannen in klinieken, in gevangenissen. Die roepen bij vrouwen twee een beetje tegenstrijdige gevoelens op. Dat zijn dus de meest gewetenloze, kille, berekenende moordenaars, zeg maar, of verkrachters. Die roepen dus bij vrouwen op aan de ene kant dat ze verliefd worden. Dat ze op een of andere manier aangetrokken worden door die charme en die dat opgeblazen zelfbeeld van die mannen, die macho's. En een andere respons is een beetje een moederlijke respons. Zo van, het zijn hij kan er ook niks aan doen. Het is gewoon ruwe bolster, blanke pit of zo. Het is een beetje een stout jongetje, maar verder valt het wel mee.
En als ik hem liefde geef, dan neutraliseer
dan komt
ik het gevaar.
Goed. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk potentieel heel gevaarlijk als je dat niet in de gaten hebt.
Hoe houdt u professionele afstand? Want ik kan me voorstellen dat u ook wel eens begaan bent met iemand. Als u zo'n levensverhaal hoort, dat dan eigenlijk de misdaad waarvoor iemand daar zit, eigenlijk steeds minder belangrijk wordt en het verhaal van de persoon steeds belangrijker wordt.
Ja. Nou, ik kan afstand houden doordat ik eigenlijk streef ten diepste naar het objectiveren van mijn bevindingen. Dus en dat betekent dat als ik een uitspraak doe over iemand, zeg van deze persoon is impulsief of hij is extreem achterdochtig, dan wil ik dat terugzien in psychologische testresultaten, in de levensloop van iemand, in wat andere mensen over die persoon zeggen. En zo krijg ik een beeld van die persoon. En doordat ik eigenlijk tussen mezelf en mijn conclusies een aantal objectieve methoden plaats, die ik ook nog aan elkaar toets, denk ik dat ik een zekere afstand lees, objectiviteit kan waarborgen. Wat niet betekent dat dat zaken mij niet kunnen raken. Ik heb vorig jaar iemand onderzocht, ook een moeder die haar kind gedood had en in een psychose. En die mevrouw was daar heel erg verdrietig over. En naarmate ze uit die psychose kwam, in de gevangenis dus, realiseerde wat er eigenlijk gebeurd was en dat ze haar kind kwijt was. En er kwamen soms ook in het gesprek met mij gewoon, op een gegeven moment kwam er een enorme huilbui. Echt totale ontreddering. Nou, ik ben zelf ook moeder en ik heb op een gegeven moment mijn hand op haar schouder gelegd. En ik heb 5 minuten haar getroost. En ik vond ook dat nodig was op dat moment. En het is heel belangrijk geweest voor haar. Want ze heeft daarna gezegd van toen daarna had ik ook het gevoel van dat ik eindelijk kon gaan rouwen.
Dus... Is er een verschil in uw psychologische recherchewerk, noem ik het maar even, tussen mannen en vrouwen?
Ja en nee. In zoverre, als je kijkt naar vrouwen die ernstige misdrijven plegen, want dat zijn natuurlijk de vrouwen waar we het hier over hebben, die in vergelijking met de mannen hebben de vrouwen veel vaker ernstige psychopathologie. En dan bedoel ik depressies, psychoses, echt ernstige symptoomstoornissen. En bij de mannen zie je veel vaker persoonlijkheidsproblematiek. Dus die zijn niet echt super in de war. Die hebben nog wel contact met de realiteit. Maar die hebben problemen met drank, drugs, antisociaal gedrag, narcistische persoonlijkheidsstoornis. Dat is toch wel een groot verschil in wat je ziet in het algemeen.
En waar is het recherchewerk, het psychologische recherchewerk, het makkelijkst?
Het is niet makkelijker bij het een of bij het ander.
Nee?
Het vraagt wel voor een deel andere kennis en andere instrumenten ook om het vast te stellen wat er aanwezig is. Maar verder is er geen verschil in. Ik ervaar ook niet dat het met mannen een heel ander onderzoek is dan met een vrouwelijke verdachte.
Nee, hebben mannen niet vaker iets dat ze iets naar u toe willen ophouden?
Ja, dat wordt lastig als je over zulke indringende zaken gaat praten als de kindertijd. Hoe relaties zijn verlopen. En uiteindelijk, het laatste deel van het gesprek gaat altijd over het misdrijf waar iemand van verdacht wordt. En daar ga je niet de eerste keer over praten, maar dat bewaar je echt tot het allerlaatst.
Ja.
En
ik zou me zo kunnen voorstellen, want hoeveel van dit soort zaken heeft u onderzocht, denkt u?
In
globaal?
Totaal?
Ja, 100, 200?
Ja, ik denk 200, zoiets.
En ook in de meeste gevallen die mensen zelf gezien?
Ja.
Ik zou me kunnen voorstellen dat het dan ook niet ophoudt, die sensoren die u ontwikkeld heeft, als je de gevangenispoort uitloopt.
Dat klopt.
Maar ik bedoel niet alleen over de zaak waar u dan mee bezig bent geweest, maar dat u eigenlijk continu om u heen loopt te taxeren hoe gevaarlijk mensen zijn.
Nou, nee, dat ook weer niet. Maar...
Want er lopen natuurlijk buiten de gevangenis en buiten de TBS-kliniek ook ongelooflijk veel gevaarlijke mensen
rond. Nee, ik denk wel dat ik meer zie qua gedrag aan mensen.
Ja, maar waar let u op?
Ja, dat kan van alles zijn. In de trein of zo, als iemand heel erg druk is. En dan denk ik van, heeft hij drank op? Heeft hij drugs op? Wat
maar u loopt
dit
te taxeren, dat kan niet anders.
Ja, je gaat, dat is wel een soort automatische respons.
Ja, we hebben elkaar 2 keer ontmoet. Laten we het wat minder algemeen maken. Hoe groot acht u op dit moment, ik zal het u aan het einde ook nog een keer vragen, de kans dat ik u ga vermoorden in deze komende uren?
Oh, dat weet ik niet. Daar kan ik niks over zeggen.
Nou, waarom niet? U taxeert toch?
Nou, maar ik ken u verder helemaal niet. We hebben een gesprek gehad. Niet. Ja, oké. Okay, nou, ik achterkans, nou, niet echt groot, nee.
Uw achterkans niet echt groot?
Laag.
Ja. Maar waar baseert u dat op?
Nou, op u... Het feit dat u van middelbare leeftijd...
Dat ik iets van u moet. Dat ik u vermoord, dat ik zelf de tijd moet vullen.
Dat u van middelbare leeftijd bent en volgens mij geen strafblad heeft. En nou, de kans dat een volwassen man van uw leeftijd nog een moord pleegt, die is zeer klein.
Is dat zo?
Ja.
Oh ja?
Ja, gewoon op basis van statistiek. Ja. Want de top van de criminele gedrag en ook van de geweldscriminaliteit ligt tussen de 17 en de 24. En daarna is het een dalende lijn.
Ja, maar die uiterst brave boer die in Friesland, geloof ik 13 jaar geleden, Marianne Vaatstra heeft vermoord en pas gepakt is. Die was veel braver dan ik, denk ik.
Dat weten we niet, hè. Dat het is wel interessant toen ik dat hoorde van die Vaatstra-zaak, dus van die ontknoping, moest ik heel erg denken aan terug aan het jaar 2000. Toen was ik met nog een collega van de Hoevenkliniek, waar ik toen werkte, gevraagd om het dossier in de Vaatstra-zaak te bekijken. En om een indicatie te geven van waar de mogelijke dader gezocht zou kunnen worden. En toen een van onze conclusies was dat het iemand moest zijn geweest die regio, die constellatie waar het misdrijf gebeurd is, heel goed kende. Want het lichaam is gevonden op een plek die je vanaf de straat, vanaf de weg, niet kan zien. Het was echt heel erg uitgekiemd eigenlijk. En verder hadden we op basis van de kennis die er toen was over hoe het misdrijf gepleegd was, ook een aantal hypotheses over de soort persoon die het was. En onder andere dat het een sociaal vaardig iemand was die verder vrij onopgemerkt door het leven ging. Dus onopgemerkt door anderen als zijnde mogelijk zo iemand die zoiets zou doen. En dus dat kwam toen wel even hard binnen. Dat die man...
Ik snap niet waarom dat zo hard binnenkwam. Want dat kwam eigenlijk een beetje overeen met het...
Ja, het kwam overeen, maar...
tijdelijke daderprofiel.
Ja,
wat
dat klopt, dat klopt. En dat daderprofiel kwam ook weer overeen met anderen, wat anderen hadden opgesteld. En de vraag is dan, van had dat dan niet eerder gekund, et cetera. Dus, maar ja...
Ja, er stond een asielzoekerskamp in de buurt.
Ja, he? ja. Maar dat punt, en wat ook in de intro... gezegd werd dat inderdaad hele gewone mensen, of op het oog gewone mensen, gruwelijke misdrijven kunnen plegen. Dat, dat is zo. Dat is ook wat ik ervaren heb in mijn werk.
En dat is ook de grootste kans die je loopt om slachtoffer te worden.
Ja.
Je directe omgeving.
Ja.
En niet de holleders en de...
Nee, absoluut niet. Zeker niet voor brave burgers.
Mm-hmm. Ik wil het met u hebben over wie Corine de Ruiter eigenlijk is. Uit wat voor nest u komt. En wie en wat u hebben gevormd.
Ja.
U gaat wat ongemakkelijk heen en weer zitten. Laten we het anders doen. Stel, u komt in een TBS-kliniek om een persoonlijkheidsonderzoek uit te voeren bij een nog wat meisjes... achtig ogende, intelligente vrouw van middelbare leeftijd. Voelt u hem al? Die om onverklaarbare redenen zomaar vanuit het niets een collega hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht de hersens heeft ingeslagen. U heeft alle rapporten gelezen en heeft dan een gesprek met deze vrouw. U heeft diverse gesprekken met deze vrouw. Ze heet Corine de Ruiter. Geeft u ons eens een beschrijving van uw bevindingen over deze vrouw?
Ja, dat is heel moeilijk. Hè? Ik kan niet echt, ik kan natuurlijk wel over mezelf reflecteren. Nou, ik denk dat ik erg gedreven ben. En ja, van wie ik dat heb, dat vind ik moeilijk. Ik denk wel eens dat ik zo geboren ben. En dan is natuurlijk de vraag van, ja, waren mijn vader en mijn moeder dan zo gedreven? Ja, ik denk op een bepaalde manier wel, allebei. Dat ze in hun werk en in hun hobby's, ja, ze gaven zich helemaal.
Maar ervaart u het ook wel eens als een probleem? Of praat u nu alleen maar anderen na die tegen u roepen, wat ben je toch gedreven?
Ja, natuurlijk. Kijk, aan ieder alles wat te
nee,
is.
Nee, geen algemeen antwoord. Even een eerlijk antwoord.
Ja, natuurlijk.
Zit het u wel eens in de weg, die gedrevenheid?
Ja, absoluut. Absoluut. Ja? Ja.
Maar in wat voor zin dan?
Nou,
irriteert u er mensen mee? Of raakt u erover vermoeid van?
Nou,
verwaarloost u uw kind of uw relaties?
Nou, over vermoeid heb ik wel eens meegemaakt. Inmiddels ben ik 52 en kan ik veel beter signaleren dat ik even wat gas terug moet nemen. Dus dat doe ik nu veel beter dan vroeger. Ja, kijk, die gedrevenheid. Ik denk dat ik daarmee daarmee en daardoor ook vaak wel knuppels in het Hollandse kippenhok gooi en gegooid heb. En dat je daar vijanden mee maakt, ja. En dat je daar...
U heeft vijanden?
Ja, nou, ik vind zelf niet dat ik vijanden heb. Maar er zullen absoluut mensen zijn die zeggen dat ik hun vijand ben.
Nou, u brengt het niet voor niks te berden. Dus blijkbaar heeft u een aantal mensen voor ogen. Ik ga u niet vragen wie dat zijn. Maar, maar even door op die... ik ga het alvast maar etiketteren. U moet me maar tegenspreken. Obsessieve werkdrift. Obsessieve werkdrift.
Nee, niet obsessief.
Nee?
Nee, gepassioneerde werkdrift. Obsessief is dwangmatig. Dat is, dan heb je het niet onder controle. Dan is het een dwang. Nee, dat is het niet meer. Dat was het wel toen ik jonger was, maar dat is het niet meer, gelukkig. Ik doe het echt omdat ik het wil. Omdat ik het wil. Omdat ik denk dat dingen beter kunnen, mooier. Dat is de reden. Niet omdat ik omdat er een stemmetje in mijn hoofd zit of zo die zegt van nou, jij moet. Nee.
Corine de Ruiter moet de wereld redden.
Nee, dat ook niet. Nee, ik denk...
Maar wat is het dan? Is het dan het is, Calvinisme? Het is maatschappelijk of misschien wel politiek engagement?
Het is het besef dat ik een aantal talenten heb meegekregen. Hoe dan ook, doordat ik... de goede genen heb. Of doordat ik bepaalde levenservaringen heb die me gevormd hebben. En dat ik van daaruit dus een verantwoordelijkheid heb. En dat ik niet achter de geraniums moet gaan zitten. En het leven voorbij laten gaan. En ik ben net in Afrika geweest een weekje.
En het is heel gek.
Nou, half december.
Oké, okay, ja.
En ik ben helemaal geen ontwikkelingswerker. Maar ik zie wel meteen allerlei projecten. En er komt gewoon van alles in mijn hoofd op. En ik denk dus van ja, dat kan ik niet tegenhouden. Dat is er. Die creativiteit en die impulsen van waar ze komen, weet ik niet. Maar
u ziet het louter als iets positiefs.
Ja, ik zie niet... ik vind... kijk, het is belangrijk om een balans te hebben. Dus om soms ook andere dingen te doen behalve werken. En dat doe ik ook. Ja, maar verder vind ik het prima. En als ik het niet meer prima zou vinden, dan zou ik ermee stoppen.
Ja, goed. Maar we waren dus bezig met dat persoonlijkheidsonderzoek. Want u doet zoveel persoonlijkheidsonderzoeken bij mensen in de gevangenis dat het mij eigenlijk een legitimatie geeft om nu met u samen persoonlijkheidsonderzoek te doen. Ik wil er nu natuurlijk dan ook wat negatiefs of wat zwakke kanten horen.
Ja. Oké.
Kom maar op.
Ja. Dat is de andere kant van dingen. Dat is,
Als u het makkelijker vindt, mag u het bespreken alsof het een casus is.
Alsof het een casus is.
Ja, dat u dus het heeft over ene Corine de Ruiter.
Ja, oké.
U mag even buiten uzelf treden.
Buiten uzelf, ja. Een bedweter.
Een bedweter.
Die weet alles beter. Weet altijd alles. En ja, kan de mond niet houden.
Dat is wel een slechte eigenschap voor een wetenschapper, toch? Of niet?
Ja, ja. Ja. Maar ja, ik ben wel... Ik ben gezegend met een enorm geheugen. Een heel goed geheugen. En dus soms heb ik ook dat... Ja, weet je, dan ben ik in een discussie. In een debat met iemand. En dan... Ja, dan kom ik met bewijs, wetenschappelijk bewijs. En ja, die ander, die heeft dat dan niet. Of die kan dat niet zo opdreunen. En dan is het meteen, ja, dat is dan vervelend.
Een snelle denker.
Ja.
Maar daardoor misschien ook af en toe ongeduldig als anderen dat tempo niet bijhouden.
Ja, dat ook.
Ik zag een interessant interview van Jan Marijnissen notabene met u in het clubblad van de SP, de Tribune. Hoe kwam u daar zo terecht?
Jan stuurde mij een mail van de zomer. En die wilde me graag spreken.
Maar bent u een rode?
Ik ben geen lid van de SP, nee.
Wel van een andere politieke partij?
Ja, ja.
Mogen we weten welke?
Ja, dat mag wel hoor, D66.
Want u bent vooral een wetenschapper.
Ja, dat klopt.
Die houden er eigenlijk nooit zo van om zich politiek te engageren.
Nee, nou, ik ben ook een slapend lid. Ik ben niet super actief. Maar het is wel het gedachtegoed, het politieke gedachtegoed waar ik me het meest bij thuis voel.
Ja, ja. Nog meer zondes?
Nee. Volgens mij niet.
Dan lid zijn van de SP, of niet van de SP, sorry, nou zeg ik het verkeerd, van D66. Het is inmiddels 8:55. We zijn alweer bijna aan het einde van het eerste uur. Nog heel even over die reis naar Afrika. Dat is wel toevallig, want uw moeder die reisde ook door Afrika, hè? Zonder uw vader en zonder het gezin.
Ja. Ja, ja, dat klopt.
Is dat ook de parallel?
Nou, ik weet niet. Ik was nu niet alleen in Afrika, hoor. Ik was wel met mijn partner. Maar ja, mijn moeder die is een aantal keren alleen op reis geweest. Omdat mijn vader, ja, die wilde eigenlijk alleen maar zeilen in de vakanties.
Alleen maar zeilen?
Zeilen, ja. Dat was zijn grote hobby. En ja, zij wilde ook wel eens wat anders. En ja, als hij niet mee wilde, nou, dan heeft ze uiteindelijk besloten om dan alleen te gaan met een groepsreis, heel primitief, door Afrika. En ja, dat is wel typerend voor haar. Ze is nu 75 en ze gaat nog steeds alleen met een campertje naar Zuid-Europa. En dan soms met een vriendin, maar soms ook alleen met de hond. En ja, zelfstandig, onafhankelijk.
Dus dat heeft u van uw moeder? En dat, ja, tegen de wind inzeilen heeft u van uw vader?
Ja, ja, dat klopt, ja. Ja. Maar ik herken wel veel van hen in mijzelf, absoluut.
Heeft u eigenlijk broers en zussen?
Ja, ik heb een broer, die is 5 jaar jonger. Ja. En die zit in de reclame. En dus reclameontwerper, die heeft een eigen bedrijf.
Dus een hele andere tak van sport.
Ja, maar ook wel, wat ik wel in hem herken, is ook de creativiteit. En werken voor maatschappelijke doelen. Dus zeg maar, zijn klanten zitten ook vaak in die hoek wel. En ja, en iemand die altijd borrelt van de ideeën. Dus, en soms ontwerpt hij ook dingen voor mij.
Ja, als u een ander beroep zou moeten kiezen. Ik bedoel, u wordt volledig uitgestoten uit alle fora voor forensische psychologie. U mag dat niet meer bedrijven. Wat zou u dan willen doen?
Nou, wat ik heel leuk vind om te doen, maar ik weet niet of ik daar mijn vak van zou willen maken, dat is het inrichten van huizen. Dus binnenhuis. Architectuur. Maar wat ik net al zei, ik was dus in Afrika en dan denk ik weer van, nou, ik zou ook ontzettend leuk vinden om ontwikkelingswerk te doen en projecten van de grond te krijgen, geld te genereren en mensen daar kleine fabriekjes opzetten. Ik had al een hele baobabplantage in mijn fantasie gecreëerd.
Ja.
Ja, dus ja.
Maar daar zal het voorlopig niet van komen.
Nou, de tijd ontbreekt. Ik wil nog wel wat gaan doen hoor. Daarmee, met die ideeën die ik heb. Maar ik moet een beetje op een tempo doelen. Kan niet heel snel.
Ja. Nou, we zijn bijna aan het einde van het eerste uur. Er volgen nog 2 uren. Dan gaan we het uitgebreid hebben over het Nederlandse gevangenissysteem. Daar heeft u behoorlijk scherpe kritiek op. We zullen het over nog vele andere onderwerpen gaan hebben. Over Amerika, over het TBS-systeem. Over de opvoeding in Nederland. Over pedofielen. Over onverklaarbare geweldsuitbarstingen. Bijvoorbeeld in de vorm van gezinsdrama's. Kortom, blijf luisteren.